Ja, ik hoef niks te zeggen. Fijn dat jullie er allemaal zijn voor het luisteren naar de volgende studie. Het is een thema dat we hebben. Jan heeft het mij een beetje gevraagd. En het thema is waarom de kinderdoop niet in Gods woord te vinden is. Nou ja, ik denk zoals wij hier zitten dat we dat allemaal wel weten, denk ik. Maar laat ik eens een vraag stellen. Wie is er als kind of baby hier gedoopt? Wel. Wie is er hier als kind of baby gedoopt? Ja. Jij ook. Toch wel een meerderheid, denk ik. Paul ook? Dus het is toch wel een heel belangrijk thema in deze wereld. Omdat wij als... Ja, hoe zou ik het noemen als... harder praten? Oké. Okay. Als vuurbranden uit het vuur zijn gerukt, uit het vuur van de religie of waar je ook vandaan komt, is het toch evengoed nog wel een heel belangrijk thema in deze wereld, de kinderdoop. Want we zijn, ondanks dat we in een heel andere leer terechtgekomen zijn nu, zijn we toch allemaal nog gedoopt. Als kind. Dus... Het is toch zeker een belangrijk thema. Waarom zeg ik dat? Want waarom moeten wij alle valse leringen gaan behandelen? Het is een onbijbels en een valse instelling, een valse lering. Dus we hebben er natuurlijk heel veel en die gaan we ook niet allemaal behandelen. Maar ja, kinderdoop is natuurlijk toch wel een thema wat zeker als je in een beetje de religieuze kerkelijke streek woont, de Bijbelbelt. Ja, dan is het natuurlijk een heel belangrijk verhaal. Paulus zegt ervan ook, in Titus, die vasthoudt aan het getrouwe woord dat naar de leer is, opdat hij machtig zij beide om te vermanen, aansporen of te corrigeren, door de gezonde leer en om de tegensprekers te weerleggen. Dus wij zijn ook geroepen om de tegensprekers, degenen die een andere leer leren, of hier in dit geval een andere doop leren, te weerleggen. En wat is weerleggen? Aantonen dat iets niet waar is. Dus je moet eigenlijk ook op de hoogte zijn dat de kinderdoop niet waar is, om uiteindelijk een verhaal te hebben tegenover de valse leer. Daarom behandelen we nu dus ook de kinderdoop. Zullen we eens bidden om verlicht. Dank u wel, Vader in de hemel, dat we hier bij elkaar zijn. Het is altijd belangrijk om onszelf te verdiepen in het woord, en zeker de gezonde leer. En om de tegensprekers ook te kunnen weerleggen. En ik dank u, Vader, dat u ons ook de verlichting hebt gegeven door uw Heilige Geest in ons woont. En dat we ook in staat zijn nu om met het geestelijke verstand ook geestelijke dingen te begrijpen. En daarmee ook sterk te worden, Vader. Zodat we in deze wereld, waar we ook in staan, in de religieuze wereld of in de ongelovige wereld, ook niet door alle wind van leer heen en weer gevoerd worden. We danken u ervoor, Vader, in Jezus' naam. Amen. Ja, wat geloven, dat is de eerste vraag natuurlijk, wat geloven wij dan in, wat voor doop? In welke doop geloven wij? Als we dan de kinderdoop niet geloven, ja, dan is feestelijk de volgende vraag, maar wat doen jullie dan met de doop? Welke doop geloven jullie dan in? Nou, de kinderen zijn weg, we hebben vorige week, aan het begin van de preek heb ik gevraagd, wat zijn onze 7 eenheden? En ik ga het nu aan de volwassenen vragen, wat zijn onze 7 eenheden die in Efeze 4 staan? Even niet, één geloof, één hoop, één doop, één Heer, één hoop heb ik al gehad, één God en Vader en één Geest. Goed zo. En daar zit ook dus één doop in. Eén doop. En waar staat onze één doop? Wat is onze één doop? Wie weet dat? Dat is een moeilijkere tekst misschien. Waar is onze één doop? Waar staat die in? Waar is de enige doop waarin wij geloven? Efeze. Efeze 1. 1 Korinthe 12 vers 13. Makkelijk te onthouden, 1, 12, 13. 1 Korinthe 12 vers 13, laten we die lezen. Dat is in ieder geval onze doop. Dan weten we dat we daar in ieder geval aan vast kunnen houden. En dan gaan we straks de verkeerde doop behandelen. 1 Korinthe 12 vers 13. Die kennen we allemaal wel, want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn dienstknechten, het zijn vrije. Wij zijn alle tot één geest gedrenkt. En Lees niet met een geest tot één lichaam gedoopt, maar door de geest. Dat is ook nog belangrijk. We gaan het er niet over hebben, maar we zijn door de geest en niet met de geest. Ja, dat allemaal om ons, ja, waar geloven wij dan wel in? Het is belangrijk om in alle wind van leer te weten waar jij dan in staat. En waar wij, welke doop dat wij dan geloven. Want wat is die kinder of baby? Nou, ik noem liever babydoop. Ik weet niet hoe dat het bij jullie geregeld is. Maar volgens mij is voor de meeste kinderen als baby. Misschien tussen enkele weken. En 6, 7 weekjes. Dan moet het wel gebeurd zijn. Dus dat kind is echt nog baby. Ja toch, in de Rooms-Katholiek is dat toch ook zo? Of niet? Ja, laten we vooropstellen, ik weet niet van de Rooms-Katholieke doop. Maar volgens mij, ik heb een beetje geschiedenis gelezen, loopt dat perfect in elkaar over. Dus volgens mij is de reformatorische of de gereformeerde doop bijna gelijk aan de rituele doop van de, misschien met andere uiterlijkheden, maar volgens mij zit er heel veel overeenkomst in. Ja, waar kunnen wij die babydoop? Dus als ik wij praat, dan praat ik over de gereformeerde leer, want daar komen wij vandaan. Waar we eigenlijk het grootste gedeelte, denk ik, ook over vandaan komen. Waar komt die babydoop eigenlijk vandaan? Als je daar niet in de Bijbel te vinden is, want je kunt nergens vinden dat er een baby gedoopt wordt. We komen straks nog wel terug naar de argumenten die aangevoerd worden door de voorstanders dat wel zo zou kunnen zijn. Die ga ik straks wel behandelen. Maar dat staat nergens. Je kan zoeken. Maar er staat nergens dat er een baby, een kleine baby, die nog niet tot verstand gekomen is, dat die gedoopt zou zijn. Nou ja, dan kom je uiteindelijk buiten het woord terecht. En ik had het met Bram er al over. Maar naast het woord, ik weet niet of dat er bij jullie erachterin staat, heb je natuurlijk nog een boek. En in heel veel Bijbels staat dat ook. De 3 formulieren van eenigheid. En die worden natuurlijk ook als waarheid beschouwd. Het is de waarheid niet, dat gaan we ook zien. En daar staat het wel in. En ik heb dat voor jullie eventjes, voor degene die dat niet in zijn Bijbel meer hebben, en je hoeft het ook niet in je Bijbel te hebben trouwens. Die dat niet kennen, het is de catechismus en het is het doopformulier zelf. Maar ook in de, ik heb het niet zo uitgediept, maar ook in de Dordtse leerregel staat dat. En ook nog in, je hebt er nog eentje. Ik heb er de catechismus uitgepakt en ik zal dat eventjes voorlezen. Een klein stukje althans ervan. De catechismus zegt in vraag 74, zal men ook de jonge kinderen dopen? Ja, het, wordt het antwoord. Want mitsdien zij, al zowel, insgelijks als de volwassenen, in het verbond Gods en zijn gemeente begrepen zijn, en dat hun door Christus bloed de verlossing van zonde en de Heilige Geest die het geloof werkt, niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt, zo moeten zij ook door de doop, als het teken van het verbond, wordt hier heel veel gezegd hoor, van de christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden, gelijk in het oude verbond of testament door de besnijdenis geschied is, door welke in het nieuwe verbond de doop ingezet is. Nou, we gaan dat een klein beetje uitdiepen. Ik zal dat in puntsgewijs zal ik dat een beetje uitleggen. Wat er allemaal in staat, wat allemaal niet klopt. Ook het doopformulier. Nou, ik heb dat heel vaak aangehoord. Als er een kind gedoopt werd bij ons in de gemeente, dan werd dat altijd dat formulier. Dat zullen jullie ook wel kennen, denk ik, degenen die daar vandaan komen. En dan begint dat doopformulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop. Het wordt ook een heilige doop genoemd. In deze 3 stukken begrijpen. Nou, dan komt eerst dat wij zonder ontvangen geboren zijn. Dat klopt allemaal wel. Dan ten tweede. Als wij gedoopt worden in de naam des vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht. Een verbond der genade opricht. Ik zal het niet helemaal lezen, dan haalt er wat punt uit. Overmits de doop en een zegel een ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Dus worden ons heel veel dingen daarin toegezegd, bevestigd. Gelijk God spreekt, er wordt Abraham bijgehaald, tot Abraham de vader gelovigen en overzulks mede tot ons en onze kinderen, gelijk er achteraan, zeggende, ik zou mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaden in uw geslacht, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot de God en uw zaden na u. Dat wordt allemaal in de lijn gezet naar die kinderen toe. Hè? Dus dat wij hebben ook dat eeuwig verbond, zoals Abraham dat toegezegd is, en wij zijn ook kinderen van Abraham. Die baby die gedoopt wordt. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 met de woorden: want u komt de belofte toe aan uw kinderen en die, alle die daar verder zijn, zover als de Heer onze God te roepen zijn. Ik kom er straks wel op terug. Daarom heeft God ons voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was, wordt hier gezegd, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft in Markus 10. Omdat nu de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, dus allemaal nog de doopformulieren, zo zou men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Er worden dus heel veel dingen gezegd, en we gaan even kijken wat daar eigenlijk allemaal van waar is, of eigenlijk wat er allemaal van niet van waar is. En dan komen we eigenlijk het eerste. Het is nergens in de Bijbel te vinden. Nergens in de Bijbel kun je vinden dat er kinderen worden, of baby's worden gedoopt. Maar er zijn veel verschillende suggesties die gedaan worden, en die zijn mij ook gedaan, want ik heb ook, we hebben 8 kinderen, maar het grootste, 7 kinderen hebben wij ook laten dopen, dus ik heb dat ook allemaal. En je mag eerlijk weten dat ik steeds wel weer mijn bezwaren had, maar goed, die werden dan steeds weer toch weer gepraat en werden toch weer net zo lang, ja, maar kijk, we wijzen hier. Nou, ik zou die suggesties, zijn 3 suggesties, waarbij gesuggereerd wordt dat kinderen in de Bijbel zijn gedoopt. En die suggestie is 1, en dat las ik net al, laat de kinderen tot mij komen, in Matthäus 19, laat me dat lezen. Laat de kinderen tot mij komen, zegt de Heer Jezus. Zijn discipelen die proberen dat te verhinderen. En hij zegt, de Heer Jezus zegt dan, Matthäus 19, vers 13. Toen werden kinderen tot hem gebracht, opdat hij hun handen op zou leggen en bidden. En de discipelen bestraften dezelfde, maar Jezus zei: laat af van die kinderen, verhindert hen niet tot mij te komen, want de zulke is het koninkrijk der hemelen. En als hij hun handen opgelegd had, vertrok hij vandaan. Lezen we hier over een doop? Matthäus 19, vers 13 tot 15. Nergens. Ik lees dat de Heer Jezus die kinderen uitnodigt voor het koninkrijk. Hij beschouwt ze erbij. Als je verder leest, dan neemt hij ook het voorbeeld van die kinderen. Als je niet wordt als een kind, kun je het koninkrijk van God niet ingaan. Dus het heeft ook nog een geestelijke strekking. Maar hier is het letterlijk dat hij ook kinderen voor dat koninkrijk. In dat koninkrijk van God hier op aarde komen straks ook kinderen. Daar zijn ook kinderen voor. Sterker nog, ik denk dat kinderen nog sneller iets geloven, dat weten we, als dat ouderen dat doen. En dat er juist ook mee te maken. Maar we lezen hier, dus als dit als argument aangehaald wordt voor een kinderdoop, dan kan ik dat hier, ik weet niet of dat jullie dat kunnen vinden, maar ik kan dat hier niet in vinden. De tweede suggestie is, want u komt een belasting, ik las het net al, Handelingen 2 vers 39, die wordt ook in het doopformulier gebruikt. Handelingen 2 vers 39. En nogmaals, ik heb het zelf ook allemaal geaccepteerd als waarheid een keer, want anders had ik het niet gedaan. Dus we moeten ook goed kijken van, ja, wat wordt daar nou eigenlijk gezegd? Matthäus, of Handelingen 2 vers 39. Dan is Petrus aan het woord. Dat is op de Pinksterdag. Die tekst die staat dus ook, hier heb ik net ook gelezen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen. En alle die daar verder zijn, zoveel als de Heer onze God te roepen zou. Dat wordt vertaald als heidenen, de kerk zegt van heidenen. Nou, als we, wie zijn nou eigenlijk die u en die kinderen? Dan moeten we eigenlijk beginnen bij vers 5. Er waren Joden in Jeruzalem. Ik heb het zelf ook moeten leren, toen ik dit las van Dorf mij dit hoofdstuk uitgelegd, toen ging ik het in één keer ook begrijpen. Het waren Joden. Jodengenoten in vers 10... In vers 14, Joodse mannen. Petrus stond op, verhief zijn stem. Ga Joodse mannen, zitten geen heidenen bij. In vers 22, Israëlitische mannen. En in vers 36, zo weet dan zekerlijk het ganse huis Israël dat God hen tot een Heer en Christus gemaakt heeft. Dus het gaat hier om Israëlieten, niet om heidenen. Dus als wij als niet-Israëlieten aanspraak willen maken op een doop die al hier is, waar hier sprake van is, dan klopt het niet. Bovendien wordt hier al helemaal niet over kinderen gesproken. Want als we het vers 42 lezen, is dat wel goed? Nee, ik moet een andere tekst even kijken hoor. Vers 41. Die dan het woord graag aannamen, die werden gedoopt. Dus er was sprake van een doop op de Pinksterdag. Er waren er velen die kwamen tot bekering, die geloofden Petrus zijn woorden. Die namen het woord aan. Nou, een baby kan geen woord aannemen. Dus die het woord aannamen, die werden gedoopt. Dus het is niet waar omdat het voor Israël geldt, maar het is ook niet waar omdat hier dit kan ook niet erg min gebruikt worden, dat hier kinderen zouden zijn gedoopt. De derde suggestie is Cornelius. Handelingen 10. En er zijn er meerdere hoor, er zijn meerdere teksten die als bewijsgrond aangehaald worden, want ook in het Oude Testament. Maar goed, dat heeft alles te maken. Hè. Waar komt het uiteindelijk vandaan? De kerk is het woord van God niet recht gaan snijden. Heeft andere leren, we hebben vanmorgen gehoord van een andere Bijbel of een andere grondtekst gebruikt. De Rooms-Katholieke Kerk heeft natuurlijk synodes belegd, andere geschriften erbij gevoegd. Het is allemaal van God het is allemaal van de waarheid afgedwaald. Het is ergens begonnen. Het schip gaat in het begin een kleine koerswijziging en op het eind plaats is die helemaal van de koers af. Handelingen. Dus het derde argument wat gebruikt wordt, handelingen 10, 44. En Petrus, als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen. Handelingen 10, vers 44. Die het woord hoorden en de gelovigen die uit de besnijdenis waren, zowel als met Petrus waren gekomen, ontzetten zich dat de gaven des Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort was. Hier zeggen ze, ja, kijk, hier zijn heidenen. Want zij hoorden en spreken met vreemde talen tot God en God groot maken. Toen antwoordde Petrus, kan ook iemand het water weren dat deze niet gedoopt worden? Wie zijn die deze? Nou, die het woord horen, die zich ontzetten. En als je iets terugleest, even je vinger erbij houden, dan gaat het in vers 24. Cornelius verwachtte hem samengeroepen hebben die van zijn maarschap en bijzonderste vrienden. Er zijn allemaal mannen en misschien ook vrouwen bij, die van zijn familie en zijn vrienden waren. Ik lees daar niet van kinderen. Maar vers 46. Want zij horen spreken en in vreemde talen God groot maken. Toen antwoordde Petrus, kan ook het water weren dat deze niet gedoopt worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk ook als wij. En er beval dat zij gedoopt zouden worden. Dus de grond dat hier sprake is van kinderen hebben we niet. Want het zijn allemaal mensen die zijn woord graag die het hoorden spreken en God gingen groot maken. Nou, dat kan een baby of een kind van die leeftijd niet doen. Dus ook dit argument is niet waar. In ieder geval geen grond om te zeggen dat wij, of dat gelovigen, kinderen zouden moeten laten dopen. Als de doop al, hè, we hebben net gelezen wat de enige doop is voor ons, als de doop al waar zou zijn, de waterdoop. Als die voor ons waar zou zijn. Waar is die kinderdoop dan begonnen? Nou, het is leuk dat Jan vanmorgen ook een gedeelte van een stukje geschiedenis. Ik ga dat niet helemaal behandelen, maar die komt dan terecht. Op Wikipedia kan je dit allemaal nazien. Er zijn verschillende suggesties. Maar ergens in 300 na Christus, derde eeuw dus, moet dat begonnen zijn. Dat is de tijd van Constantijn de Grote. Ik weet niet of jullie die kennen. Een belangrijke keizer, met heel veel vervolgingen. En Constantijn de Grote was de eerste keizer die die vervolgingen liet ophouden. Hij zag, tenminste die dat verhaal gaat, ik weet helemaal niet, ik twijfel eraan of dat het de waarheid is. Maar goed, dat verhaal gaat dat hij in een veldtocht, in een burgeroorlog, nee het was geen burgeroorlog, het was een strijd tegen Maxentius, een keizer. Het waren drie keizers en de ene keizer vocht tegen de andere keizer. Dat hij in die strijd een kruis zag en in dat teken zul je overwinnen. Gezien heeft. En toen heeft hij als eerste keizer ervoor gezorgd dat christenen de vrijheid kregen om hun geloof te belijden. En dat ze ook niet meer vervolgd werden. Maar die Constantijn, ja, die wordt voor een heel hoog voetstuk gezet. Want die Constantijn, die zorgde er ook in de kerk voor dat die onder de macht kwam van de keizer. En andersom, de kerk kreeg de macht, de staat kreeg de macht in de kerk. Dus toen is dat eigenlijk, toen heb je een verschuiving van machten gekregen. Toen is het eigenlijk begonnen dat de keizer zeggenschap kreeg in de kerk. Daar later is de Rooms-Katholieke Kerk. Ze zijn de bisschoppen benoemd door de keizer. En toen heb je nog een strijd gekregen van die kerk en die Roomse keizer. Dus er is een heel verhaal achter. Maar waar het met de kinderdoop, en daar heb ik het op nagezocht, begonnen is rond die tijd. En het is wel heel opmerkelijk dat ook Constantijn de Grote heeft gezorgd dat de Sabbat werd afgeschaft en dat de zondag werd ingesteld. Ik weet niet of jullie het nog weten van de kerstfeest of kerstmis, waar dat begonnen is. Dat is ook in die tijd. Constantijn de Grote zegt een zonnewendefeest, feest van het licht. Hè, de diepste tijd, donkerste tijd van het jaar kwam de zon weer op. Of dan kwam de God van de zon weer aangebeden. Dat is ook in die tijd begonnen. Hij veranderde dat feest in een christelijk feest. Dus niet zonder reden geweest. Ook hij heeft dus, daar zijn geschriften van, is begonnen met die gezinnen te dopen. En ook kinderen daarbij te dopen. Puur menselijke instelling. Nog door een keizer ook. Ja, daar is de Romeinse kerk gaan natuurlijk op ingedoken. En er zijn ook geschriften ontstaan. In een concilie van Nicea is dat allemaal op schrift gezet. En dan is dat kerk ook ingegaan en gebleven. En zo hebben wij nu een handeling, een doop, die door menselijke instellingen is begonnen. Die door een keizer is bedacht. Evengoed als het de Sabbat. Evengoed als hij Israël eigenlijk als aan de kant schoof. En zei van nu is het, zijn het de gelovigen, nu is het de gemeente. Ja, daar is nog veel van te zeggen van die Constantijn de Grote. Jan die haalde het ook net aan met die Alexandrijnse geschriften. Dat was ook Constantijn de Grote die zeg maar zijn de Bijbel de kerk inbracht via die Alexandrijn. Niet via Antiochië, niet via de Textus Receptus, maar via eigenlijk de valse grondtekst. Het komt allemaal uit dezelfde koker. Nou, wat is er dan allemaal, wat klopt er niet in de babydoop? Wat klopt er niet in die kinderdoop? Wat zit erachter? Hè? Er zit, als we Timotheus lezen, moest ik wel aan denken toen ik dit aan het overleggen was, aan het voorbereiden was. In Timotheus 4. Doch de Geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen. Nou, er komt wat achter. Door de geveinsde leugensprekers hebben een eigen weten als met een brandhuis toegeschroeid. Verbieden te huwelijken. Gebieden van spijs te onthouden. Zullen we wat verder lezen in vers 7, vers 6. Maar als gij deze dingen de broeder voorstelt, zo zult gij goed dienaar van Jezus Christus zijn, opgevoed in de woorden des geloofs. En de goede leer, welke gij achtervolgd hebt, Timotheus in dit geval. Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabels. Oefen uzelf tot godzaligheid. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut. Maar de godzaligheid is tot alle dingen nut. Hebben de belofte des tegenwoordigen en des toekomende levens. Dus het is een moeten oppassen met die verleidende geesten en leringen van duivelen. Het is een afleiding. De doop is natuurlijk bijbels. We kennen Johannes de Doper. Maar het is een afleiding van die doop. En we zien dat het zelfs zo'n afleiding is dat die helemaal niet in de Bijbel genoemd wordt. Maar er zit wat achter. Het gaat om de goede leer. Het gaat uiteindelijk om de strijd die wij al heel lang voeren in het lichaam van Christus tegen Satan. Die mensen probeert op een verkeerd spoor te zetten. En zover zijn we al afgedwaald dat niemand er meer aan twijfelt of in deze tijd moeten baby's gedoopt worden. Dat we er al helemaal niet meer over nadenken. Dat het al helemaal geen punt meer bij veel mensen is, maar dat het automatisch, ook al ga je niet naar de kerk, tenminste zo is het bij ons, dan kun je toch je kinderen laten dopen. Maakt niet uit. Ja, het zal niet in alle kerk zo zijn, maar als je maar een paar keer komt en als je maar goed verhaal hebt, dan mag dat kind wel gedoopt worden. Het is toch belangrijk, kinderen dopen. Dus het is uiteindelijk de strijd die wij voeren tegen de verkeerde leringen, tegen Satan, duivelse leringen. De eerste valse lering is eigenlijk, daar begon ik al mee, met het doopformulier, de doop is in de plaats van de besnijdenis. Het zijn vier valse leringen die erin zitten. Ten tweede, de heidenen schijnen dus een genadeverbond te hebben, heb ik net gelezen, met God. En hebben daarbij ook de teken, de heilige doop nodig. Derde valse leerling is dat door doop een inlijving in de gemeente is. Dus als kind, als je gedoopt wordt, dan ben je ingelijfd, zo noemt het dat doopformulier dat. En word je ook nog een erfgenaam, heb ik ook gelezen. En vier is er wordt ermee uitgesloten. Eerst is de doop is in de plaats van de besnijdenis. Is het zo dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is? Dan moeten we eerst weten waar dat die besnijdenis begonnen is. Genesis 17. Genesis 17 is Abraham, het enige of het eerste verbond, of eigenlijk niet het eerste, want God maakte met Noach al verbond. Maar het is een verbond wat God met Abraham maakte in Genesis 17, Genesis 17 vers 2. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u en ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Abraham op zijn aangezicht en God sprak met hem, zeggende mij aangaande, dus wat mij betreft, zie mijn verbond is met u. En gij zult tot de vader van menigte de volk gesteld worden, de menigte de volken worden. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abraham, maar uw naam zal wezen Abraham, want ik heb u gesteld tot een vader van menigte de volken. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken en ik zal u tot volken stellen en koningen zullen uit u voortkomen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u en in uw geslachten tot een eeuwig verbond. Om u te zijn tot de God en uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u het land, uw vreemdelingschap geven en het gehele land Kanaan tot een eeuwige bezitting en ik zal hun tot de God zijn. Nou, samenvattend, wat is hier aan de hand? God zegt, ik maak een eenzijdig, hè, mij aangaande, ik maak een eenzijdig verbond met jou. Een verbond is meestal overeenkomst tussen twee, de een doet wat en de ander doet wat. Maar hier is God aan het woord en hij zegt, ik maak een verbond, Abraham. Jij krijgt een menigte van volken, je nageslacht zal groot worden. En die zullen ook een land krijgen. Dat is het verbond wat God hier met Abraham maakt. Er wordt geen voorwaarde aangesteld, dat komt later pas. En wat was daar het teken van? Vers 9 voort zei de God tot Abraham, gij nu zult mijn verbond houden. En gij nu zaad na uw geslachten. Dus hij moest zich aan dat verbond wat God met hem gemaakt had houden. Hij kon God daarop aanspreken. Dit is mijn verbond dat gij dan houden zult tussen mij en tussen u en tussen uw zaad. En dat al wat mannelijk is u besneden worden. Dat was de voorwaarde. En gij zult het vlees uw voorhuid besnijden en dat zal u tot een teken zijn van het verbond tussen mij en u. Tussen God en Abraham hier. Het zoontje dan van 8 dagen zal u besneden worden al wat mannelijk is in hun geslachten. De ingeboren van het huis, de gekochte met geld van al het vreemde, van alle vreemden, welke niet is van uw zaad, ingeboren van uw huis. En de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden. Mijn verbond zal zijn in uw lieden vlees tot een eeuwig verbond. Nog een keertje. Dus het is een verbond wat blijft. Je spreekt God tot Abraham, tot Israël. Ik maak met jou, Abraham, en je nageslacht een eeuwig verbond. Er is geen sprake van dat het eerst al aan de kant gezet zou kunnen worden. Dat het een keer vervangen wordt. In Leviticus 12 is dat ook in de Mozaïsche, lees mee, Leviticus 12, is dat ook in de Mozaïsche wet terechtgekomen? Is dat ook een instelling voor Israël geworden? Dan zijn we 400 jaar later, denk ik. Ja, 400 jaar later, 1500 voor Christus. En dan is dat als wet in de wetten van Mozes terechtgekomen. Leviticus 12. En op vers 3. En op de 8e dag zal het vlees zijn voorraad besneden worden. Daarna zal hij 33 dagen blijven in het bloed. Hun reinigen. Niets heiligs zal zij aanroeren. En tot het heiligdom zal zij niet komen. Totdat haar dagen haar reinigen vervuld zijn. Maar indien zij meisjes gebaard zijn. Oh ja, dat is ook nog, hè. Dat heb ik nog niet aangehaald. Meisjes en jongens worden gedoopt. En hier is alleen maar sprake van jongens. Hoe dat geruimd wordt als doop in de plaats van de besnijdenis terechtgekomen, dat weet ik niet, maar dat klopt eigenlijk ook niet echt. Hè? Dus bij Mozes is dat ook voor geldig geworden voor, het was al met Abraham afgesloten, was dat ook een inzetting geworden voor Israël. Als je bij Israël, en als we Exodus, even terugbladeren, Exodus 12 lezen, Dan zie je dat God het ook eiste voor een alle mensen die het paas, of allegenen die het paascha met Israël vieren, en er waren natuurlijk ook inwoners, bijwoners, vreemdelingen bij, dat die ook voordat ze aan dat paascha mochten deelnemen, besneden moesten worden. Exodus 12, vers 48. Exodus 12, vers 48. Bij mij staat er boven instelling van het paascha. Vlak voordat Israël dus Egypte uitging. Vers 48. Als nu een vreemdeling bij u verkeert en de Heer het paas gehouden zou, dat alles wat mannelijk is bij hem besneden worden. En dan komen hij daartoe om dat te houden en hij zou wezen als een ingeboren des lands. Maar geen onbesnijdenen zal daarvan eten. Het was scherp afgesteld. Als je als vreemdeling, dat kan een Egyptenaar geweest zijn die met Israël meegereisd is. Hè, dat zou kunnen. Er zijn ook vreemdelingen met Israël die niet van Abrahams geslacht waren meegereisd. Dan werd het wel een voorwaarde. Als je dat paascha wilde deelnemen, dan moest je besneden worden. Anders mocht je niet deelnemen. Dus het was een wet. Het was ook iets waar God Israël mee apart hield van de rest van de wereld. Dat was ook voor de Israëliet de les. Als we dat bezien, als we dat nu in deze tijd, of in deze tijd niet, als de Heer Jezus daarover spreekt, laten we dat ook verlezen, want de besnijdenis alleen is niet genoeg. Het was uiteindelijk, wat geloofde Abraham door die besnijdenis? Dat God waarheid was, dat hij deed wat hij beloofde. Dat geloof rekende God dat uit rechtvaardigheid. Dat weten we ook van Abraham. Dus als besnijdenis zonder geloof gepaard ging, had de besnijdenis geen nut. Gaan we lezen, want er waren in Jezus' omwandeling op aarde, waren dat die mensen. Waren van die mensen, die waren wel, die roemden in wat ze besneden waren, maar geloofden ze? Johannes 8. Johannes 8. Dus we hebben het over besnijdenis, maar de besnijdenis was een teken van het verbond, maar het had ook een diepere betekenis. Johannes 8, vers 39. Dan is Jezus in gesprek met de Joden. En zij antwoordden en zeiden tot hem: Abraham is onze vader. Jezus zeide tot hem, tot hen: indien ge Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen. Geloof. Waarom zeggen ze dat ze hier Abrahams kinderen zijn? Nou, ze waren besneden. Daar gingen ze prat op. Wij zijn besneden, wij zijn uit Abrahams geslacht. Maar, zegt de Heer Jezus, zo zoudt gij de werken van Abraham doen. Wat heeft Abraham doen? Gedaan. Hij heeft geloofd. En dat was wat bij hun ontbrak. Daarom zegt de Heer Jezus ook in vers 44, gij zijt uit de vader de duivelen. En wilt de begeerte uw vaders doen. Hè? Besneden hier. Hè? Die was een mensenmoorder van het begin en is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Dus besnijdenis alleen, wil ik hiermee zeggen, was voor Israël ook niet genoeg. Het ging om de besnijdenis, wat wij nu, van het hart. Dat je uiteindelijk geloofde dat wat God zei. En als we het heel dieper trekken, dan werd een stukje vlees weggesneden. Vruchtbaarheid van de man. Die werd door die besnijdenis werd hij als het ware aangetoond dat hij van zichzelf onvruchtbaar was. En dat hij alleen maar vruchten kon dragen door iets anders te doen. Dat is ook wat Paulus zegt, de besnijdenis van het hart. Dus het was ook een geestelijke betekenis. Maar goed, we hebben het hier nog over Israël. Het was letterlijk, de keer die jongetjes werden besneden. In Romeinen 2, vers 28, zegt Paulus dat ook. Die verklaart dat ook. Die staat natuurlijk weer verder als dat de Heer Jezus. Die heeft de openbaring van de verborgenheid gebracht. En hij zegt in Romeinen 2, vers 28. Want die is niet een Jood die het in het openbaar is. Nog die is de besnijdenis die in het openbaar is. In het vlees is. Maar die is een Jood die het in het verborgen is. In de besnijdenis. Hier hebben we hem. Besnijdenis des harten. In de geest. Niet in de letter. Is de besnijdenis. Wie nog niet is uit de mensen. Maar uit God. Dus uiteindelijk. Ja, die besnijdenis had alleen maar nut. Als Israëliet ook. als jij Gods woord geloofde. Nou, tijdens de jaarzewandeling op aarde geloofde ze de Zoon van God zelfs niet. Dus die besnijdenis had daar voor die mensen ook geen nut. Dat is wat Paulus hier aantoont. Ja, dus het uiterlijke teken is mooi. Maar als je niet geloofde in degene die dat teken had ingesteld, als je niet geloofde in de God van dat verbond, dan had het ook geen nut. De doop. Dus de doop is in de plaats van de besnijdenis, hebben we gezegd. Of dat zegt dat doop voor u. Wat is dan de doop? De doop is een afwassing. Niet al te ver op in. De doop die Israël, waar we het eerste mee te maken krijgen, is de doop van Johannes. Die komen we tegen in Markus 1 vers 4, meerdere plekken. Markus 1 vers 4. Daar komen we Johannes tegen, Johannes de doper, voorloper van de Heer Jezus. En hij gaat Israël dopen. De doop der bekering. Johannes was dopen in de woestijn en predikende de doop, de bekering tot vergeving der zonden. En als we Matthäus erbij lezen, dan had dat altijd te maken met een bekering. We lezen nu een doop der bekering. Matthäus 3. Daar hebben we namelijk te maken met mensen die ook naar hem toe kwamen om gedoopt te worden. Waren dus ook Joden. Toen is Matthäus 3 vers 5. Toen is dat hem uitgegaan. Jeruzalem en geheel Judea en het hele land rondom de Jordaan. En werden van hem gedoopt in de Jordaan. Beleiden hun zonden. Hij dan ziende velen van de Farizeeën en de Sadduceeën tot zijn doop komen. Waren al mensen die zich op de stoel van Mozes zetten. En de Sadduceeën die niet geloofden in de opstanding. Dat waren eigenlijk al valse broeders, zou we nu zeggen. Die kwamen ook tot zijn doop. Sprak tot hen: gij adderige broedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toren? Breng de vruchten voor der bekering waardig. Dus dat dopen alleen was ook niet genoeg. Je moest afstand nemen van wat je verkeerd gedaan. Je moest je bekeren. Er kwamen mensen naar hem toe. Die geloofden in een andere leer, Sadduceeën. Die hadden veel wetten erbij. Farizeeën hadden veel wetten bij de wet van Mozes bijgevoegd. Hadden zo Gods gebod krachteloos gemaakt. Nee, zegt Johannes, je moet je bekeren. Dus die doop had alles te maken met een anders denken. Je moest je bekeren. Dat wat ze eerst dachten, moesten ze inleveren. En ze moesten zich vernieuwen, zouden we nu zeggen. Vernieuwen door het evangelie. Dat was de doop. Het was een afwassing. Als we Jesaja 1 lezen. Jesaja 1. We kunnen er nog meer over zeggen. De afwassing had te maken met priesters. Kunnen we ook lezen in de boeken van Mozes. Een priester, als hij het heiligdom inging, moest zich wassen. Dat weten we. Reinigen. Voordat hij dat heiligdom in kon. Israël, voordat ze het heiligdom in mochten, voordat ze het koninkrijk in mochten, moest zich reinigen. Bekeren. Israël als natie, als volk, was in een diep verval geraakt. Er hadden heel veel andere leringen aangenomen, waren dus ver van het woord van God af. Israël moest zich bekeren. Ze moesten zich reinigen. En dat is ook wat Jesaja zegt al in zijn tijd. Jesaja 1, vers 16. Wast u en reinigt u, doet de boosheid uw handelingen van voor mijn ogen weg. Laat af van kwaad te doen, leert goed te doen, zoek het recht, helpt de verdrukte, doet de wezen recht, handel de twistzaak der weduwe. Dat is wat Israël moest doen. Wassen, reinigen. En het symbool was die doop van Johannes. Zo, als ze zich gereinigd hadden, als ze dat boze uit hun midden hadden weggedaan, als ze werk hadden gedaan die de bekering waardig waren, dan hadden ze als volk in het koninkrijk. Had dat koninkrijk gekomen. Johannes was een voorloper. Hij predikte het evangelie van dat koninkrijk. Dus die doop van Johannes hier. En we zijn weer even de doop in plaats van de besnijdenis. Nou, de Heer Jezus is besneden op de achtste dag. Maar hij is ook gedoopt. Dus er is ook geen sprake van een in het andere overgaan. En we hebben gelezen van Handelingen. Is de doop ook nog steeds aan de gang? Of zijn er gewoon nog besneden mensen? Het waren Joodse mannen, die waren gewoon besneden. Werden daar gedoopt. Het was als het ware een nieuw gebod wat God instelde. Een nieuwe instelling, de doop, voordat Israël in het koninkrijk mocht gaan, moesten ze als besnedenen worden gedoopt, moesten ze zich bekeren. Dus het een verving het andere niet. Ik lees niet dat Petrus zegt, maar nu hoeven jullie niet meer besneden te worden en nu gaan we over op een doop. Nee, waarschijnlijk zullen al die Joden al besneden zijn, anders hadden ze geen Jood mogen zijn. En werden ze gedoopt. Het was als het ware een nieuw gebod wat God daar gaf. Dus die doop in plaats van de besnijdenis. Ik weet niet waar het vandaan komt. De tweede valse, of het verkeerde leer is eigenlijk, de heidenen hebben een genadeverbond met God. Dat heb ik ook gelezen. Dat wij een eeuwig verbonden genade met God hebben. Heidenen, want het gaat hier om ons. En dit is ook een doopformulier wat voor de hele kerk geldt. Nou, wij geloven allereerst dat Paulus de apostel van de heiden is. Dus alles wat Paulus schrijft aan ons geschreven is. Nou, die spreekt maar 3 keer in zijn brieven over een verbond. En alle 3 keren, Galaten en Romeinen 11, gaat het allemaal over Israël. Dus hij brengt als heidenapostel verbond in geen enkele relatie met een heiden. Sterker nog, als we lezen in Efeze, weten jullie wel. Maar laten we dat nog even lezen. Efeze 2. Efeze 2 vers 11. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijders in het vlees. Heidenen waren niet besneden. En de Joden, die noemden dat de vooruit. Die met handen geschiet. Hallo. Dat gij in die tijd waart. Dus in die tijd. Voordat Paulus de openbaring van de verborgenheid bekend maakte. Zonder Christus. Wat staat er? Vervreemd van het burgerschap Israëls. Vreemdelingen van de verbonden, der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Dus die heiden, die was vreemdeling. Nou, je kan nou vergelijken, denk met alle, laten we maar zeggen, de asielaanvragers. Die hebben niks met Nederland. Die kunnen geen volkslied zingen, dat kunnen ze niet, maar ze hebben er ook niks mee. Dat geeft hun ook niet een bijzonder gevoel, waarom niet? Ja, ze zijn hier vreemdeling. Ze hebben niks met ons. Dat gaat wel komen als het goed is, als ze inburgeren. Dat willen ze ook allemaal propageren om dat volkslied erbij te brengen. Maar uiteindelijk, ze blijven vreemdeling. Vreemdeling, dat waren de heidenen dus, daar gaat het hier om. Wij heidenen waren ook vreemdelingen van die verbonden. Welke verbonden? Nou, dat verbond dat God met Abraham, hebben we net gelezen, heeft afgesloten. Daar was een heiden vreemdeling van. Waarom? Hij was niet besneden. Hij hoorde er niet bij. Vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebben en zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verre waart, nabij geworden. Hoe zijn wij erbij gekomen? Door een verbond, nieuw verbond misschien, tweede verbond of nieuw verbond. Wat we de geloof bereiden is het nieuw verbond. Nee, door het bloed van Christus. En dat is wel kenmerkend, hè? Dat het verbond waar de doopformulier over spreekt, niet spreken over het bloed van Christus, maar over het verbond van Abraham. Dus de werken van de mens worden hier voorop gezet, voor het bloed van Christus gezet. Want wij zijn niet nabij geworden door een besnijdenis, door een doop van een besnijdenis, in plaats van een besnijdenis. Maar wij zijn nabij geworden door het bloed van Christus. Dus als je de kinderdoop gelooft, dan moet je het bloed van Christus ontkennen. Dat doen ze wel niet, gelukkig niet, de meeste kerken. Maar uiteindelijk, in de essentie wel. Want Paulus zegt hier, het is helemaal niet door een verbond. Dus als jij denkt met een, nou ik noem het maar, met een intrekaartje binnen te komen, wat geen intrekaartje is, kom je niet binnen. Je kan alleen maar een intrekaartje met het bloed van Christus binnenkomen. Hier heeft de kerk van gemaakt dat ze met een ander toegang, op een andere manier, toch erbij kunnen horen. Sterker nog, ze hebben daarmee het volk van Israël weggehaald. En dat heb ik zelf voorop gezet. Dus dat genadeverbond, dat is er ook niet. Bovendien staat genade ook, ja, ik weet niet hoe jullie over het verbond denken, maar we hebben net over het verbond met Abraham gehad. Maar als een verbond is meestal dat de een iets doet en dat de ander ook iets doet. verbond is een contract. Als je een contract hebt van een huis, dan levert de ene en de betaalt de ander. Dus meestal is het tweeledig. Nou, genade, is dat tweeledig? Nee, dat is eenzijdig, een genadegift. En als het werken zijn, is het geen genade meer, zegt Romeinen. Dus het staat ook in tegenstelling tegenover elkaar. Dus een genadeverbond is er ook niet. De derde valse leering is dat de doop een inlijving in de gemeente is. Dat hebben we gelezen. Hè? Er worden erfgenamen en ze worden in de christelijke kerk ingelijfd. Dus op het moment dat dat kind gedoopt wordt, hebben we daar op de heenweg nog even over gehad, zo noemen ze dat, word je gezet op het erf van het verbond. Kennen jullie dat? Je bent als het ware een kind en je bent daar op het erf. Je hoort daar bij de familie. En nou, je mag kiezen of dat je erbij hoort, of je het aan wil nemen of niet. Ga je eraf, dan ben je van het erf van het verbond af. Maar je bent als het ware wel gezet. Op het moment dat je als kind gedoopt bent, dan hoor je er als het ware bij. En doopvorm je zei net, of dat hebben we gelezen, je bent ingelijfd. Nou, we zitten nog in Efeze. Als we Efeze 2 lezen. En u heeft hem mede levend gemaakt, vers 1, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde. Dus de eertijds van ons, vers 2, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw van deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dus dat inlijven ergens in door een doop, dat lees ik hier niet. We hebben al gelezen, we waren vreemdelingen, maar we zijn ook nog eens dood door de misdaden. We hebben gewandeld naar de overste van de macht der lucht. Je bent als het ware een kind van Satan, voordat je tot geloof kwam. Dus deze kinderen krijgen wel een hele bijzondere positie. Dat is niet de positie die Paulus geeft, voordat je tot geloof kwam. Hoe worden wij kinderen? Hoe worden we wel erfgenamen? Laten we dat voorop stellen via Romeinen 8. Romeinen 8 vers 16. We weten dat wel. Hoe worden wij kinderen? Niet door doop. Wat is het enige kenmerk? Ik heb vorige week ook gevraagd. Ik vraag het u ook hier. Wat is het enige kenmerk dat je een kind van God bent? Waarom weet je dat je een kind van God bent? Dan mag de Haringsveld even zwijgen. Waarom weet je dat je een kind van God bent? Ja, de goeie. Door de Heilige Geest. Omdat de Heilige Geest in ons woont, zijn we kind van God. Natuurlijk heb je het evangelie aangenomen en geloofd. Dat is de voorwaarde. Maar het essentiële, waardoor we nu weten dat we kinderen zijn, gered zijn, is de geest van God. Dat is onze verzegeling. Romeinen 8, vers 16. Dus hoe weten we dat we erfgenamen zijn? Hoe weten we dat we kinderen zijn? Niet door de doop. Nee, dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dat is onze zekerheid. De geest van God woont in ons. En die getuigt op basis van het woord: ik ben een kind van God. En indien we kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Dan ben je echt erfgenaam. Dan ben je ingelijfd, zo om het woord maar even te gebruiken, in die gemeente. De vierde valse leering is, en dat zit door alles heen, en we hadden voor de pauze of in de pauze nog even over, Luther heeft dat natuurlijk ook gepropageerd, Israël aan de kant. Dat zit in de hele gedachte van die doop ook. Israël weg. En nu staat het lichaam van Christus, nu staan de gelovigen, de gemeente staat voorop. In deze hele gedachte van die kinderdoop, we hebben het al gelezen, doop in plaats van besnijdenis, genadeverbond, is Israël aan de kant gezet. Israël wordt buitengesloten en volgens Romeinen 11 is dat niet zo. En dat weten we ook wel, God heeft nog een plan met Israël. Nu is de besnijdenis wel niet nuttig. Sterker nog, als je nu besnijdenis predikt, dan heeft het alleen maar nut als je de hele wet doet, zegt Paulus in Galaten. Nou, dat kunnen we niet doen, dus doen we het niet. Dus geloven we dat Christus voor ons de wet heeft vervuld, dat Christus voor ons de zonde heeft gedragen. En dat we nu een nieuwe geest in ons hebben, niet de geest van de letter, maar de geest in ons hart. Maar er komt nog wel een tijd van Israël, Romeinen 11, en dat staat nog steeds te wachten, want ik wil die broeders dat u deze verborgenheid, deze verborgenheid, onbekend zij, dat ge niet wijs zijt bij uzelf, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En als dan zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is, de verlosser zal het zien komen, en zal de goddeloosheid afwenden van Jacob. En dit is hun verbond van mij, als ik hun zonde zou wegnemen, zo zijn ze dan wel vijanden aangaande het evangelium, uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn ze beminden om de vader wil. Er liggen nog beloftes voor Israël. Nu niet, die vervulling komt nu niet, maar die komen op het moment dat de volle der heidenen ingegaan is. Dan gaat die doop, dan gaat die besnijdenis, waar we het net over gehad hebben, gaat weer gelden. Dan gaat Israël weer als volk met de nieuwe geest, hè, als Jeremia 31:31 lezen, dan komt daar een geest die in hen woont, hè, niet meer naar de wet, maar een nieuwe geest. Laten we het lezen, Jeremia 31, want dat is ook de basis die Paulus hier gebruikt in Romeinen 11. Dat is het nieuwe verbond. Jeremia 31, oh nee, ja wel, Jesaja, Jeremia, ik zet Jesaja. Jeremia 31, vers 31. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis Israëls en met het huis van Juda een nieuw verbond zou maken. Niet naar het verbond dat ik met hun vader gemaakt heb ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egyptland uit te voeren, welk verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd heb, maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis Israël maken zal, spreekt de Heer. Ik zou mijn wet in hun binnenste geven. En ik zal in hun hart schrijven, ik zal die in hun hart schrijven, en ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen mij tot de volk zijn. Dit is nog niet vervuld. Dit gaat nog in vervulling komen. Straks, als de gemeente van Christus is opgenomen, gaat Gods plan hier verder met Israël. Dus Israël is helemaal niet aan de kant geschoven. Israël is nu gelijk met de heidenen. Maar ze gaan straks weer het aparte volk van God worden, het afgezonderde volk van God hier op aarde. Met het doel in het koninkrijk. Dus ook dat is niet waar. Ik probeer jullie aan te tonen waarom de kinderdoop dingen schrijft op basis van wat mensen hebben bedacht, maar wat niet klopt met het woord. En het gaat hier niet, ik ben hier niet bezig om mensen te kwetsen. Ik denk niet dat ik dat jullie ook doe, want, maar er zijn natuurlijk legio mensen die wel deze leer aanhangen, die je met dit verhaal natuurlijk wel, ja, de waarheid kan leren. Maar goed, we moeten altijd proberen te zijn natuurlijk, in liefde te trekken. Maar in de grond, als ik het in de grond lees en beschouwt, ja, dan is het vals. Dan is het leugenleer, waar we net van spraken. Bedenksel der mensen, maar de leringen van duivelen. En je ziet ook wat er allemaal uit voortgekomen is. En wat is het dan als gelovige toch vertrouwd op iets wat God dan niet zegt? Dan zeggen we, ja mensen, ja, het is toch niet erg. Laat hem dan, want die mensen, ik heb mijn kleindochter is ook gedoopt. Het is toch niet zo erg, het is toch niet zo'n probleem. Mijn dochter gelooft wel in de genade van God. Maar ja, je zit toch aan die kerk vast, dus je moet toch doen wat die kerk zegt. Het is toch niet zo erg? Nou, het is wel erg. Romeinen 8, we waren daar net al. Romeinen 8, het zijn werken van het vlees. Het heeft ook te maken met een, niet met een leven in de geest, maar met een wandel in de geest, maar een wandel in het vlees. Het is vertrouwen op iets wat je zelf moet doen. Romeinen 8, vers 3. Romeinen 8, vers 3. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachteloos was. De hele besnijdenis zien we, hebben we gezien, dat heeft geen kracht als er niet ook gedaan wordt wat die besnijdenis betekent. Mens is niet in staat om rechtvaardig voor God om goed te doen. Door het vlees krachtloos was, heeft God zijn zoon zenden in de gelijkheid des zondige vleesers, en dat voor de zonde de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, die bedenken dat het vleesers is. Maar die naar de geest zijn, bedenken dat het geesters is. Want het bedenken des vleesers, dat is die hele gedachte achter die doop, achter die kinderdoop. Achter de doop überhaupt voor deze tijd. De waterdoop heb ik het dan even over. Dat zijn allemaal werken van het vlees. Lichamelijke oefening heeft tot weinig nut. Maar sterker nog, het bedenken des vleesers is vijandschap tegen God. We hebben het gezien, hè? Een andere toegang wordt er gecreëerd buiten het bloed van Christus om. Via een verbond proberen we kinderen erin te krijgen. Het is vijandschap tegen God, want het onderwerpt zich de wet Gods niet, want het kan ook niet. Indien het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Doch gijlieden, zegt Paulus, zijt niet in het vlees, maar in de geest, anders de geest van God in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Wandelt in de geest en wandelt ook overeenkomstig die leer die de geest leert. Wij leren via het woord, het rechtsnijden woord, en daar werkt de geest mee. Werken we via een andere leer, dan werkt de geest niet. Gaat uiteindelijk ons vlees werken. Pas op, zegt Paulus in Korinthe, dat is een van de laatste teksten, 2 Korinthe 11. Pas op, zegt Paulus in 2 Korinthe 11. Vers 2. Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods, want ik heb jullie toebereid om u als een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus. Dat is als je overeenkomstig de leer van Paulus gaat leven. Als je gaat wandelen in de geest. Dan ben je overeenkomstig wat Paulus aan het doen was, om je aan een reine, want je als een reine maagd aan Christus voorgesteld. Doch ik vrees dat niet enigszins gelijk de slang Eva door haar listigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Dat is de hele leer van de kinder- of babydoop. Dat is afwijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Want indien diegene die komt in andere Jezus predikte, die wij niet gepredikt hebben, indien een andere geest ontving die gij niet hebt ontvangen, andere evangelie, nou dat is een andere evangelie, waar of niet, zo verdroegt gij met recht. Dus we moeten oppassen dat wij niet door arglistigheid, zegt Paulus, bedrogen worden. Klinkt mooi, klinkt aangenaam. Een babytje vond het altijd wel aandoenlijk. Als er een baby binnengedragen werd en dan werd het met allerlei rituelen behandeld. En dan, ja, dat is toch wel mooi. Het hoort er ook bij, het geeft een beetje een wijgevoel misschien. Maar er zit een valse leer achter, er zit een doel achter, hebben we nu gezien. Door Christus geloven wij zijn we geestelijk gedoopt. En laten we dat lezen uit Colossenzen 2. Wij geloven ook in een doop. We hebben dat al in Korinthe gelezen. 1 Korinthe 12 vers 13. Maar wij lezen dat in Colossenzen. Wat is onze doop en wat is onze besnijdenis? En geloof me, zonder deze doop, zonder deze besnijdenis, is er niemand gered. Colossenzen 2 vers, laten we vanaf vers 9 lezen, want in hem woont al de volheid van Godheid lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht, in welke gij ook besneden zijt. Dus Paulus legt hier als het ware een bruggetje. Je bent ook besneden. Met een besnijdenis die zonder handen geschiet, in de uitrekking van het lichaam der zonde des vleeses, door de besnijdenis van Christus. Wij zijn gelovigen als gelovigen besneden met de besnijdenis van Christus. En vers 12, zijn er met hem begraven in de doop, één geworden met Christus in zijn doop, in welke gij ook met hem, één geworden in zijn dood en begrafenis, in welke gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof de werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. Dat is onze doop. Romeinen 6, wij zijn in zijn dood één geworden, gedoopt, één geworden. Zo sterk dat wij nieuwe schepsels zijn. Dat we niet opnieuw geboren zijn, maar dat we nieuwe schepsels zijn. En daarom, dat is het advies van Paulus, laatste tekst, Filippenzen 3. Paulus had daar natuurlijk ook mee te maken in zijn tijd. Paulus was een farizeeën van de farizeeën. Hij wist het, hoe die wet in elkaar zat. Maar, zegt hij in Filippenzen 3, en zo is het ook aan ons. De mensen die nog twijfelen, die vinden dat een hele wel lastig. Maar wat Paulus gedaan heeft, is eigenlijk het beste advies. Filippenzen 3, vers 4. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Niemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen. Het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, Hebreeën uit Hebreeën, naar de wet van Fariseeën, naar de ijver en vervolgen de gemeente. Naar de rechtvaardigheid Gods die in de wet was, zijnde onberispelijk. Maar, vers 7, hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Die besnijdenis, die afkomst uit Israël, uit het geslacht van Benjamin. Je moet een crème de la crème geweest zijn. Dat heeft hij allemaal schade acht. Ja, gewisselijk, ik acht vers 8 ook alle dingen schade te zijn. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb. Acht die direct te zijn. Opdat ik Christus mogen gewinnen. En hem gevonden worden. Niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is. Door het geloof. Wij moeten dit om Christus wil. Heel die leer over doop. Schade achten. Schade achten. Drek achter ons laten. Natuurlijk, we hebben ermee te maken. We komen er tegen. Maar geestelijk gezien moeten we daar helemaal niet meer aan denken. We moeten dat achter ons laten. Als zijnde schade en drek. Want het staat de uitnemendheid van de kennis van Christus in de weg. Als je daarop vertrouwt, als je dat nog gelooft, als je daarom mee bezig bent, dan bedekt dat als het ware de heerlijkheid van Christus. Zoals Paulus hem geopenbaard heeft. Zoals Christus voor ons nu is. Ja, Vader, dank u wel. U hebt het ons geleerd vanuit uw woord. En er zijn vele valse leringen. En we kunnen daar nogal uren aan wijden. Wat er allemaal vals is in deze tijd. En wat er door de kerk in alle jaren heen geleerd is. Waarvan ze van de waarheid zijn afgeweken. Toch dank u, Vader, dat de waarheid stand gebleven is. We hebben hem voor ons liggen. En die is getrouw bewaard ook door u. En we hoeven er ook niet aan te twijfelen of het wel de zuivere woorden van u zijn. Het is uw woord en we kunnen daar ook opgebouwd worden. En we kunnen daar ook in blijven staan. In alle wind van leer. Vader, dank u wel. Geef ons ook liefde voor mensen die deze boodschap nog niet kennen. Die nog zitten verstrikt zijn in het vlees. In allerlei vleeselijke en lichamelijke oefeningen. Omdat wij ook hen zullen aansporen om toch maar bij de eenvoudigheid van Christus te blijven. We danken u daarvoor, Vader, in Jezus' naam. Amen. Amen.